Het woord van onze overdenking, geliefde, vindt u in het u reeds voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 40. Ik lees u daarvan voor het 10e en het 11e vers. Jesaja 40, de versen 10 en 11. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: ziet, de Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover. Schrijven wij hierboven: de gekomene is de komende. De gekomene is de komende. Nog niet zo lang geleden hebben wij in Hilversum bij deze woorden stilgestaan. En ja, dat kwam min of meer. Soms hebben bepaalde overdenkingen een duidelijke achtergrond. Niet altijd zo. Maar je kan neerslachtig zijn door alles om je heen en van jezelf en van alles. En het lijkt alsof de Heere zijn aangezicht verbergt. Je ziet ziekte en ellende. Ik denk aan mijn geliefde vader. Ik denk ook aan broeder van der Horst. Dat je zegt: ach, je ziet die gestadige dood eigenlijk zich uitbreiden over dat menselijke leven. En ik weet wel dat wij dat allemaal weten, maar we worden er ook in de praktijk telkens weer met onze neus opgedrukt. Gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Het is waar, je kunt zeggen, dat is toch het ergste niet. Nee, het ergste is, als wij niet tot het stof wederkeren, maar dat wij verzinken in de duisternis van wening en knersing der tanden. Dat is het allerergste. Maar wij zijn op de aarde. En je zult het zelf merken in je leven. Zolang wij op deze aarde zijn, zolang wij nog enigermate uit de weg kunnen, dat alles ons nog smaakt en we gaan nog in en uit, of dan bewijzen wij ook te zijn die we zijn. En dat we met alle vezelen uit de aarde aards zijn. En als dan soms opeens, soms langzaamaan, dat menselijk leven wordt ingeperkt en opgerold, dan doe je toch wel de ontdekking dat het niet voor niets is dat de apostel Paulus de dood de laatste, het is wel de laatste, maar toch een vijand noemt. God houdt hem voor een vijand. En wij ook. Daarom verlangen wij eigenlijk ook niet naar de dood, maar naar het leven. Wij verlangen niet naar een moeizaam sterfbed, maar dat het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht worden. Want het sterven is vaak zo dierbaar niet, zoals het in de versjes wel eens heet en genoemd wordt. Nee, dat is een gestadige dood. Maar om hem te aanschouwen en verzadigd te worden met zijn beeld, dat is het waarachtige leven. Nou zei ik reeds onlangs, mocht ik veel troost scheppen uit dat woord, wat ik u heb voor uit het hele hoofdstuk, want het is zo'n kostelijke boodschap die ons in dat Jesaja 40 wordt voorgehouden. Maar in zonderheid bij die twee versen die ik u heb voorgelezen, en dan wil ik, zo God wil, nog een ogenblik met u deze avond bij stilstaan, voordat we elkaar enige tijd niet zullen zien. De profeet die profeteert tegen een duistere achtergrond. En ik zou ook bijna zeggen tegen een duistere voorgrond. Want, ondanks alle uitreddingen die er geweest zijn, denk aan Sanherib, die de strijd verloren heeft, blijft het oordeel Gods gaan. En heeft Jesaja zware woorden moeten verkondigen van een oordeel dat niet af te wenden is. En Jeremia heeft het maar bevestigd. Het nooit gedachte zal toch komen, Jeruzalem, dat ik bemin. De vijanden zullen de poorten intrekken en alles verwoesten en met de grond gelijk maken. Daarbij heeft die Jesaja de opdracht om tot het volk te spreken, horende hoort, maar bemerkt niet, ziende ziet, maar verstaat niet. Maak het hart deze volks vet en sluit hun ogen, opdat ze niet de enige tijd horen en ik hen bekeren. Je zou zo zeggen, wat een ontzaglijk moedeloze boodschap. Om dat te moeten verkondigen. Om te verkondigen de toesluiting van hart en oren. En ik weet wel, allemaal eigen schuld. Het is een oordeel van God op onze verlating. Van zijn heilig woord, van zijn heilige evangelie. Daar kun je op boven alles wel schrijven. God doet geen onrecht als hij toren over ons brengt. Maar het is wel erg. Het is wel ontzaglijk. Als zo de oordelen Gods worden aangekondigd over de enkeling, over het geslacht, over de stad en over het land. En het lijkt alsof er geen uitkomst meer is. Jesaja heeft dat allemaal van tevoren aanschouwd. Hij heeft als het ware gezien hoe de Heere God teruggetreden is. En als de Heere God nou eens één, dat beseffen wij niet, maar toch is het zo. Als de Heere God één of twee stappen terug doet, dan wordt die plaats direct ingenomen door de machten en krachten van deze wereld. Dan krijgt de dood en de duivel en de zonde en de vijand, die krijgen de overhand. En dan lijkt het erop, alsof God nooit meer goedgunstig zal zijn. En of dat hij zijn volk zal overgeven aan Babel en aan de vorst der duisternis. En dat er geen antwoord meer komt op de nood en de ondergang van het volk en van de enkeling. Alsof de tijd aangebroken is, dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal ze niet antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken en ze zullen mij niet vinden. Ontzettend. Nou, tegen die achtergrond en tegen die voorgrond komt nu opeens die eeuwige trouwe God tevoorschijn. En hij gaat spreken. En tot ieders verbijstering en verwondering die het horen mag, komt God terug. Hij komt terug, het volk niet. Het volk zal weggevoerd worden en verstrooid over de ganse aarde. Maar God zelf komt terug. En die God, die komt spreken van troost, van verzoening, van vergeving. Die God die komt zeggen tegen mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. Je hebt genoeg straf gehad. Genoeg, ik hou er direct mee op. Want ik zal straffen. Dat heb ik mij voorgenomen in de zoon van. van mijn eeuwige liefde. En nou in die laatste twee versen, een klein stukje daarvoor, daar komt drie keer in voor het woordje ziet. Ziet, hier is uw God, het laatste gedeelte van vers 9. Ziet, de Heere zal komen tegen de sterke. Ziet, zijn loon is bij. Nou moet je dat woordje ziet niet zo opvatten in de zin. Kijk nou eens. Kijk nou eens. Nee, veel sterker. Het draagt het karakter van een kreet, van een schreeuw, van een uiterste verbazing. Het veronderstelt als het ware die werkelijkheid dat er niets te zien is dan ondergang, dan nood, dan vijanden, dan zonde, ongerechtigheid, waarmee we onszelf de hals hebben omgedraaid, het graf dat we voor onszelf en voor onze kinderen gegraven hebben, de goddeloosheden hebben de mensen verstrikt, de vroomheid en de gerechtigheden van het vlees hebben ook geen heil aangebracht. Ten slotte bleek alles te vergeefs. De profane goddeloze heeft zichzelf vermoord. Maar het volk dat in vroomheid zijn weg gaat, daar heeft de Heer ook van gezegd: dit volk nadert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. En God heeft er een streep doorgegeven. En God heeft gezegd, ik ga weg. En de Babyloniërs zijn gekomen. Of die zullen nog komen, historisch gezien. En je mag ook zeggen, ze zijn gekomen en ze zullen komen. Nood en ondergang, ziekte, ellende. Alles wat je maar denken kunt, wat wij ons hier onderworpen hebben gemaakt, dat rukt op. En nou raakt ieder mens uitgepraat. Een volk raakt uitgepraat. Een goddeloos mens weet het niet meer. En een vroom mens weet het niet meer. Niemand weet het meer. Wel komt over het algemeen het besef naar boven dat we een van God vergeten volk zijn. En een van God vergeten mens zijn geworden. Door onze zonde. Maar God. God heeft zichzelf, zou je zeggen, teruggetrokken in de donkerheid. Achter de wolk. En hij laat, zo komt het dan voor, de machten heerschappij voeren over zijn zondige en alles verzondigd hebbende erfenis. En dan opeens, en dat is het wonder, dan opeens moet de profeet roepen, hij roept het ook spontaan door de Heilige Geest, ziet, God die weg was, God die zijn aangezicht verbergde een ogenblik. Maar het ogenblik dat kan wel eens lang zijn naar onze beleving. Hier ogenblik zijn aangezicht verbergde. God die zijn volk prijs gegeven had aan het wild gedierte dat niets in het woen ontziet. Daarom, omdat ze hem vergeten hebben en zichzelf bakken uitgehouden hebben, gebroken bakken die geen water houden. En dan eens in dat woeste, in dat stille, ja, er is wel veel lawaai, maar dat is het lawaai van de dood, van de vijand die brult ter plaatse des gerichts. Maar aan de andere kant is het zo stil. Waar is God? Waar is uw God? En opeens klinkt die schreeuw, ziet. Merk op, daar in dat leeg, in dat dode, in die vallei vol dorheid en doodsheid, daar zal komen de Heer weer. Daar zal de heerser en de gebieder komen, de rechtmatige eigenaar, de eerste Heer. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. die wel reden zou kunnen hebben om zich bekocht te voelen met zo'n volk. Die wel reden zou hebben om er nooit meer om te kijken. En die dat volk wel zou kunnen wegwerpen voor goed. Die Heer, die komt. En het wonder, hij komt niet als die heerser en gebieder om te slachten en om te verderven wat wij waard zijn. Maar hij komt om zijn eigendomsrecht te laten gelden. Om toch waar te maken waar alle roem en mogelijkheid van het vlees ophoudt. Zowel van de goddeloze als van de vrome mens. Waar geen verwachting meer is. Hij komt nogthans om te getuigen. Ik heb u bij uw naam geroepen. Hij zei van mij. Is het een wonder dat deze man doet, ziet de Heer. Heer, het tweede duidt aan zijn verbondsnaam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En volgens sommige Joodse geleerden, die hebben het wel zo vertaald. Ik zal erbij zijn. Ik zal ervoor u zijn. Dus niet een zijn wat buiten ons zich ergens afspeelt. Want God bestaat uit en van zichzelf. Maar dat gaat wel door. Ook als wij sterven en als wij vergaan en te gronden gaan. Dat hij bestaat door zichzelf. Maar dit is dichterbij. Dit is de hoge en de verhevene. Die een stap naderbij komt. En die zegt. Ik ben er voor u. Ik zal er zijn voor u. Mijn tegenwoordigheid. Mijn bestaan. Zal uw redding zijn. Zal uw hoop zijn, zal uw verwachting zijn, te midden van alle verloren en afgesneden verwachtingen. Ach, nou is net alsof alles leeg is. En daar ligt een ellendige massa mensen, die liggen daar allemaal half dood en dood over het veld. En het is zo stil op het gekreun van de mensen en het gebrul van de vijand. En er is niets. En dan opeens daar aan de horizon. Daar komt die grote, die eeuwige God. Je zou bijna zeggen, het is te laat. Maar het is niet te laat. Je zou bijna zeggen, er is niemand die meer opkijkt, want iedereen denkt, nee, het is voorbij. En opeens komt de Heilige Geest bij die ellendige, bij die dwazen, bij die afgoereerders, bij die zondaren, die als een rechtvaardig oordeel verdiend hebben dat God hun hart verstokt, zodat ze nooit bekeerd kunnen worden. En de Heilige Geest waait door die vlakte heen en zegt, ziet, kijk daar eens, hij komt, ziet de Heere, Heere, zal komen tegen de sterken. Ik wou dit graag anders lezen, volkomen verantwoord hoor. Je moet niet denken dat ik dat zomaar zeg. Maar het is beter om te lezen, ziet, de Heere, Heere zal komen in de sterke. In de sterke. Ja. Gaat hier nog niet in de eerste plaats om die duivel, om die zondemacht, om die wereld, ja, daar zal hij tegenkomen. Maar hij komt in zijn sterkte. Want je zou je natuurlijk af moeten vragen, als de Heere Heere tegen de sterkte komt, dan kan de Heere beginnen om Nebukadnezar en heel Babel straks weg te varen. Maar als de Heere dan bij dat volk komt dat sterk was in goddeloosheid, dan hoeft de Heere hun deur niet voorbij te gaan. Dan kan de Heer ook wel zeggen, jullie waren in je afhoereringen, was je sterk als de paarden en als de ezels in hun drift. Zo heb je tegen mij gezonden. Maar nou staat er eigenlijk de Heere hier. Die, zoals het ons voorkwam, zich heeft omgedraaid. En zijn handen heeft verborgen achter zijn rug. En die ruimte heeft gegeven voor de ondergang en de nood van het volk. Die Heere Heer komt in zijn sterkte. Dat betekent, die Heere Heer, die heerser en gebieder, die de getrouwe is, die nooit laat haar het werk van zijn handen, die komt in zijn Christus. Die door dezelfde profeet genoemd wordt en men noemt zijn naam wonderlijk Raad, Sterke God. Hij komt in zijn sterkte. En dat is het wonder hier van de troost. Hij komt niet in zijn sterkte om te verdoemen, maar om verdoemd te worden. Hij komt in zijn sterkte, niet om een overwinning van het vlees te behalen, maar om de minste te zijn van het koninkrijk, de laagste, de diepst aangevochtene, de verlorene. Meer dan van iemand zal zijn gelaat verdorven zijn, want het zwakke God is sterker dan de mens. Hij komt in zijn sterkte. Je zou zeggen, vrees, o volk, als de Heere komt in zijn sterkte. Wie zal bestaan in dat gericht? Maar deze sterkte is juist de troost voor Sion. Is de vredeboodschap die vandaag de dag nog weer klinkt. Hij komt in zijn sterkte. Sterkte om te behandelen, om te vergaderen, om zalig te maken, een volk dat nooit meer zalig kan worden, want het is bij de mensen onmogelijk. Hij komt in de sterke en zijn arm zal heersen. Hier wordt de Heere in de eerste plaats voorgesteld als een krijgsman. De sterke wordt voorgesteld als een krijgsman. Waar je van zou kunnen zingen, de Heere zal opstaan voor de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen vlucht. Ja. Ja, wacht nog maar even. Want wij allen zijn van zodanige geest dat we als het was voor vurige kolen moeten versmelten, als de Heere met ons doet nadat wij gedaan hebben. Maar hij wordt hier voorgesteld als een krijgsman. Die God die niet meer beschermde, die God die alles, zou je zo zeggen, aan zijn beloop liet, die God waar de profeten geen raad van wisten, soms dat ze denken, ach, hoe moet dat nou af, zou dan alles vernietigen, zal het brandend vuur het volk gans en al verteren, zal er niemand van Jacob blijven staan, Die God trekt de sterkte aan. Hij komt. Dat belooft Jezaja. Hij komt. En hij is ook de gekomene. Want zijn arm zal heersen. Maar dan is dat ook de arm van dat hulpeloos kind in Bethlehem's stal. Dan is dat ook de arm van dat zwak, van die knecht die een knecht der knechten wilde zijn. In hem wordt de arm des Heren geopenbaard. Je zou zeggen als een arm die afgehouden wordt. Maar vergis je niet. Want om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij zal zaad zien. Zijn arm zal heersen. En het leek er niet meer op. Het lijkt erop dat Nebukadnezar regeert. Of dat de machten en krachten die in deze wereld werkzaam zijn en in de kerk, alsof die regeren en het voor het zeggen hebben. Alsof de zonde en de dood de overwinning zullen behalen. Zo komt het ons toch voor. Zeker in tijden van druk en benauwenis. Wanneer alles anders gaat, dat we geen tekenen van zijn gunst zo gewaar worden. Dan lijkt het toch of de arm van de duivel heerst. En dat de zonde oppermachtig is. En de wereld alles naar zijn hand zet. Want dat is toch de steeds weer terugkerende geschiedenis van de wereld. En daar horen wij ook bij. Het los gescheurd zijn. En zich steeds verder afwenden van de God des levens. En wat van de hoge God afvalt, moet toch vallen. Maar dat is toch het streven dat de arm van de mens zal heersen. Nee, zegt de Heer. Zegt de profeet. Zijn arm zal heersen. Lutherson ontstaat die sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. Vraag hij zijn naam. Zo weet dat hij de Christus heet. Hij gaat de strijd aan. Tegen duivel, zonde en dood. Hij zal de wapendrager God zijn, ons schild en de betrouwer. Zijt gij, o God, mijn Heer. Hij zal in de bres gaan staan. Hij zal niet alleen strijden, maar hij zal ook de donder en bliksem van het rechtvaardige oordeel God, waaronder dit volk en wij voor eeuwig moesten verzinken, zal hij op zich doen komen. Waarlijk, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij zal winnen. Ja. Je moet dit niet zien naar de maatstaven van het vlees. Dan kun je vandaag nog spreken over de mislukking van Jezus van Nazareth. Waar is nou allemaal op uitgelopen? Wat zeiden de Joden? Wat zeiden de Grieken? Het was een dwaasheid. Een man die zijn dagen niet ter helft heeft gebracht. Een man die het verloren heeft. Dit is een waarheid des geloofs. Dit is een waarheid die uitgeroepen wordt boven die stervende mens, boven die verloren mens. Dit is een waarheid die alle roem beschaamt van ons mensen. En die zegt, roem nu met nieuwe lofgezang de nieuwe blijken van zijn gunst. Niet ik, hij komt. En hij zal over het stof opstaan. O de gekomen, hij is gekomen, beloofd gekomen, hij heeft gewandeld op de aarde, hij heeft gezegend en wel gedaan. Die zijn
zichzelf te hebben gezien en aangegrepen. Die hebben God gevrezen. Die hebben het geheim diep in hun hart bewaard. Is deze niet de Christus, de Zoon van de Leeuw? Hij heeft mijn zonde losgemaakt. Hij heeft mijn ogen geopend. Hij heeft mijn misdaden vergeven en verzoend. Ja. Maar buiten het geloof van God geslagen, geplaagd, verdrukt. Er was geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Zoals vandaag de dag nog. Vandaag nog. Het teken van zijn kruis. Maar nou moeten wij impulsen ontvangen om ook op te staan. En om deze wereld goed te maken. Leefbaar te maken. Wij moeten opstaan om de structuren te veranderen. En om gerechtigheid op de aarde te doen. Jezus' opstanding is dan meer een symbool. In plaats van heilsfeit. Daarom alleen voor het geloof. Dat roept het uit, zijn arm zal heersen en elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Ten tweede wordt hij hier voorgesteld als een loonwerker, als een knecht, een slaaf die in dienst is. Eerst krijg je het beeld van de krijgsman. En nou vertoont zich het beeld van iemand die in dienst is. Die werkt en die een loon te goed heeft. De bezoldiging van de zonde, het loon der zonde is de dood. Maar de genadegift en de roepingen Gods, die zijn onberouwelijk, die zijn het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. En toch geldt ervan, ziet, zijn loon is met hem. Dus het is blijkbaar een wonder. Dit wordt meestal zo verklaard dat de Heer uit genade het werk dat in stilheid door het geloof werd verricht, zal belonen. En dat hij een iegelijk zal vergelden naar zijn werken, hetgeen in het lichaam geschiet is, het zij goed en het zij kwaad. Of het zij kwaad. Dat zijn op zichzelf natuurlijk bepaalde waarheden die in de schrift gegeven zijn. Maar ik wou het toch anders zien. Zoals het eigenlijk voor mij echt is. Kijk die knecht. Die knecht die heeft gezegd, ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. Het is vergeefs. Die knecht die kwam zo in de onvruchtbaarheid terecht. Hij heeft wel door de geest der profetie bij monden van Jesaja geroepen. Nadat hij gezegd heeft, ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. Heeft hij gezegd, ja, maar mijn loon is bij de Heere. Mijn arbeidsloon is bij mijn God. Hij zag het niet meer. Toen vluchtte al zijn discipelen hem verlaten. Hij is nou het loon. Dat ene mannetje die ook een hoop drukte kon maken, misschien net zo erg als wij, die stond daar te vloeken in de zaal. Ik ken hem niet. Ik weet niet wat je zegt. Dat waren de gekochten, de gegevenen van de Vader. Die de goede belijdenis tot grote troost van Jezus zelf hebben mogen afleggen. Hij zei de Christus. En Christus herkende daar in het werk van de goddelijke Vader. Ze worden allemaal weggenomen.
weggeraapt. Wat zal de vos der duisternis hebben gehoed, ook in die zaal van Caiaphas? Geen heil is hem beschoren, onvruchtbaar. Daar gaat je loon en beloning. Niemand blijft je over. De ene zal te pletter gevallen, de ander staat te vloeken en de rest is op de vlucht. Er is niemand die het voor je opneemt. Er is niemand die je uitbetaalt. Er is niemand die naar binnen komt om te getuigen. Deze is het waarachtige licht. Dat verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. En in die onvruchtbaarheid, in dat leden, heeft Jezus beleden innerlijk geloof, gewisselijk mijn loon is bij de Heer. En mijn arbeidsloon is bij mijn God. Een andere weg was er niet. Wat was er te zien op de weg naar Golgotha? Waar zijn er al die geredde en geholpen mensen? Er staan wat vrouwen te huilen. Dat kunnen ze beter niet doen. Er zijn ook wat vrienden, vriendinnen, die van verre dat alles aanschouwen. Er zijn een heleboel mensen die hem naschreven en uitjouwen. Waar zijn de kinderen van de eenzame? Waar zijn de getrouwen? Het wordt stil. Net zoals het in het leven gaat eigenlijk van een volk en van de kerk. En nog veel erger wordt het stil om hem. Hij kan nergens meer op wijzen. Daar staan ze, dat is mijn leger. Dat zijn mijn verkorenen. Dat zijn mijn gegevenen. Zie je ze? Ze zijn weggekropen. En het is alles verloren. En het wordt stil. Steeds stiller. En nou zegt de profeet, de Heilige Geest, zegt: ziet, daar komt die naakte, die berooide en beroofde knecht. Die het geen roof hoefde te achten, goden gelijk te zijn, maar die zichzelf vernietigde en ontledigde. Daar komt hij aan. En zijn loon is bij hem. Men ziet behaast een grote schaar met klanken van de blijdste maan. Toch, waar komen ze vandaan? Ja, mijn arbeidsloon is bij mijn God. Ik zal u geven, heidenen tot uw erven, einde der aarde tot uw bezitting. En het duurt maar even, en het stille graf gaat open. En het duurt maar even, of de geest van deze Christus vervult het ganse huis waar ze zitten. En het breekt uit naar buiten. En het gaat vandaag de dag. Nog door. Al lijkt het anders als toen, waar zoveel duizenden mensen in een ogenblik. Maar het gaat nog, je zou zeggen, nog sterker door dan op de Pinkster. Want juist in die verloren wereld, onder die dode en doemschuldige mensen, komt hij eraan. Want de gekomene, het is vervuld. Maar hij is nog de komende in het heilige evangelie. En hij brengt zelf alles mee. We hoeven de Heere niets terug toe te brengen. Geen onderdanen. Geen zware bogen dol. Geen dappere oorlogsvolken. Niets van dat alles. Daar komt hij aan. Zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Wonderlijk. De dienstknecht. De slaaf. De trouw. de lijfeigenen, die zichzelf heeft laten binden en van alles beroofd, die doemt hierop voor het aangezicht van de profeet als een knecht die uitbetaald is. Uitbetaald. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht verbogen. Gods heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt en rijgen. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt een kroon van het fijnste gaf. Gij stelt hem tot zegen in. Daar komt hij aan, de knecht. En om hem heen is een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslacht. De vader heeft hem zijn arbeid niet onnuttelijk laten verrichten. Zijn kracht is niet verspild. Maar het is met recht heidenen tot uw erf, einde der aarde tot uw bezitting. Misschien zeggen ja toch niet allemaal. Nee, dat staat in de schrift. Die gij mij gegeven hebt. Maar denk er niet te klein van. Want de vader heeft het eerlijk uitbetaald. En de vader is niet karig in het betalen van het arbeidsloon aan zijn lieve zoon. Hij kijkt niet op een paar miljoen, zouden wij zeggen. Ja, maar zo mag je er toch niet over praten. Hij kijkt niet op een paar miljoen. Och, ik weet het niet. Ik weet alleen dat de kinderen worden verblijd. En zij zien te midden van het onmogelijke, waar geen uitkomst is. Zij krijgen een glimlach in hun hart als ze deze waarheid omhelzen. En zien dat ze zeggen, ja, laat de duivel liegen, laat de mensen liegen, laat alles sterven wat sterft en vallen wat valt, wij ook. Maar hij komt eraan. Hij komt eraan. En hij is niet alleen. Ja, nu is het al zo. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Verlost van zonde en gevaar tot eer van vaderzoon. Het is nou al zo. Maar het is nog niet vol. Want de hemel is zo groot. En de nieuwe aarde zal zo groot zijn. We kunnen er nog veel meer bij. Die hij opraapt uit de vuilnisbak. Uit de smoot. Onder de auto vandaan. Uit de achterbuurt. Onder de domme regens vandaan. In het tuin die liggen te sterren. Ik kan het niet zeggen. Hoe groot de Heere is. Niet omdat wij zulke kleine zondaren zijn, nee. Maar omdat ik vast overtuigd ben dat wat de Vader uitbetaalt, dat is geen kleinigheid. En de duivel zou zijn neus voor die erfenis misschien ophalen, maar daar vergist hij zich in. Wij moeten onze neus voor ons eigen ophalen. Maar de Heere heeft gezegd dat hij ons zal maken tot koningen en priesteren God. Dus dat je nou in een kale jas zit of weet ik wat. Of dat je zegt met beeld dat de suïd, wat is de mens die een worm is, en des mensenkind die een maagd is, ligt niet voor ons verantwoording. Om het goed te maken. Wij hebben het kwaad gemaakt. Laat het aan God over, om u aan de engelen gelijk te maken, en eeuwig vrolijk en blij te maken in zijn paradijs. Want hij heeft ervoor betaald. Zijn eigendom, zijn loon is met hem, zijn arbeidsloon, is voor zijn aangezicht. In de gedachte zie je een man die gewerkt heeft op het land. En dan komt hij zwaar beladen met garven. Komt hij aanwandelen. Komt hij aanwandelen. Dat is zo'n loon.
Hij zal juichen als hij vruchten maakt. Hij heeft wel geweend toen hij zaaide. Maar hij juicht, hij komt terug als een held omringd van onderdanen. Vandaag komt hij terug en hij komt terug op de wolken des hemels. Want de gekomene is tegelijk de komende. Nog even, nou verandert het beeld weer. Hij is een knecht geweest, de knecht des Heeren. Hij is arbeider geweest. Hij heeft de linnen doek om God en de voeten gewassen van hoogmoedige zondaar. En nou, daar komt hij aan als een herder. Ten slotte, de herder. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Nou is het beeld dat wij van een herder hebben over het algemeen iets te Nederlands, iets te Hollands. Hè? Wij zien een herder en een hoop schapen voor hem uit en een hondje die de zaak bij elkaar houdt. Het is allemaal zo vredig, hè. Maar dat is niet het oude beeld van de herder van het oosten. Daar gaat de herder voorop. Stok en een staf bij hem. Daar gaat de herder voorop. Als hij zijn kudde gaat weiden, dan gaat hij voorop. Hij loopt er niet achteraan. Maar hij gaat voorop. Want er zijn duizenden gevaren, dat weet je. Leeuwen en beren en tijgers en slangen. En allerlei ongedierten. En het grootste gevaar zijn we zelf. Want eer we het beseffen, zijn we van de kudde afgedwaald. In het dorp. In het prikkeldraad. Onder de heggen en sterren verward. Zijn wij. Wat is er vandaag het huis terecht gekomen? Hij is gestorven. De mensen dachten natuurlijk, oh die David. Maar bij Salomo begon de moed al een klein beetje in te zinken. Het was ook niet alles. En zo is het gegaan. Altijd. Altijd maar weer. Totdat tenslotte Jesaja het oordeel ziet naderen. Over de nietige herders. En alles wordt weggevaagd. Zedekia moet met zijn ogen zien hoe zijn kinderen worden geslacht. Op een rotssteen. Geslacht. Dat is het einde van het herderschap. Ja, en toen is het zo stil geworden. Even en even lang. En die Jacob, en die had het toch aanzien komen. Juda, gij zijt het, uit u zal mijn woord komen. En die had toch gezegd, totdat de Silo komt en op uw redding wacht ik, Heer, op uw zaligheid. Dat is uw redding, uw hulp, uw heil, wacht ik, Heer. En die man ligt al zo lang begraven. De profeten sterven, de koningen sterven, de priesters sterven. Haastig zal tot zijn tempel komen. Die Heere die gij verwacht en hij kwam maar niet. Dat is nou typisch de weg des Heeren. Daar moet je je persoonlijke leven ook rekening mee houden. Wij zijn ongeduldige, haastige mensen. Dan denken we, ja waarom? Och, wat weten wij. Hij zal als de laatste over het stof opstaan. Hij is echt, die God die het alleen doet, waar wij niks meer hebben of kunnen doen. Nou, dat herderschap onder Israël, dat bleek vaak nietig te zijn. En daar komt hij nou aan. De herder. Ik zal naar mijn schapen vragen. En die gaat voorop. Leeuwen en beren, duivels, hij jaagt ze opzij. En dan schieten ze hun vurige pijlen en dan spuwen ze van alles en nog wat. En dan zijn wij zulke akelige mensen dat we nog een praatje aanknopen met het ongedierte van binnen en van buiten. Hij gaat voorop. Als de overwinnaar, die de giftige planten voor ons uit de grond trekt. Die in bitterheid de vrede groot maakt.
die in midden in de dood, in een dal der schaduwen des doods, waar we niks anders misschien gewaar worden dan God verlatenheid, ja. Doe niet ter zake. Hij zal zijn kudde weiden. Dat schaap ligt niet te sterven en te lamenteren voor zijn eigen rekening. Maar de arbeider en de held, de krijgsman, die heeft gevochten, die heeft betaald. Hij komt, want de gekomene is de komende. Hij zal zijn kudde weiden zoals een herder. Hij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijers. En hij maakt de deur open en hij zegt, ik ben de deur. Die door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. Wat een herder. Oh, en als je dan naar je eigen kijkt, naar die schapen, dan zeg je, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat die God met zulke wormen en maden te maken wil hebben, die herder? Dat hij nou geen ras schapen, geen ras konijnen, geen ras mensen heeft uitgezocht en gemaakt. Maar dat hij dat verpeste en door de zonde aangetast en dat verloren, want dat zijn we. Die dat nou meeneemt. Kom, zegt hij. Volg mij na. Ik ga voorop. Al ga je waggelend, vallend, kruipend, ja, al val je 7 maal. Sta op. De vijand zal zich niet over je verblijden. Sta op. Onthoud het goed. Denk daar goed aan. Want doorgaans nemen wij de zaken niet zo serieus dat wij zondaren zijn. Dan denken we nou, ja. Maar misschien zitten erbij, die in ons midden, die het wel degelijk gewaar worden, dat ze midden in de dood liggen. En die vanavond ook zeggen, bij wijze van spreken wat de oude dichter zegt, heren, wil uw knecht door schuld verslagen, niet voor uw vier schadaar. Want ook deze dag had genoeg aan zijn eigen kwaad. Laat dan de hoop op hem niet varen, op de herder. Denk niet dat hij u voor eeuwig verlaten zal. Want hij zegt niet alleen, tot 70 maal moet je vergeven, Petrus, tot in het oneindige toe. Maar hij zelf doet het veel beter. Hij doet het veel beter. Hij doet het wel 100 keer op een dag. En in ons korte mensenleven wel 1 miljoen keer. En telkens zegt die Heer, het heeft u bedorven, o Israël, maar in mij is uw hulp. 8 keerde, keer beter. Hij zal zijn kudde weiden als een herder. Wat is die goed? Wat is die goed? Dat hij troost en versterkt met zijn dierbare evangelie. Dat hij, als wij eigenlijk verdiend hebben om buiten de deur gezet te worden, dat hij ons een stapje dichterbij brengt en zegt, kom, en uw ziel zal leven. Ik geef u de gewisse weldadigheden van David. Ik heb een maaltijd voor u bereid, vol vet, vol merg. Ik verslind het bewindsel. Dat is hij groot. Gelijk een hem, hij zal de lammer in zijn armen vergaderen in zijn schoudra. Lammeren. Och. Er wordt hier een onderscheiding gemaakt. Hè? Ze kunnen wijden. Lammeren in zijn armen vergaderen in de schoudra. De zogende zal hij zachtjes leiden. Zijn het nou allemaal verschillende soorten mensen? Het hoeft niet. Het hoeft niet. Ik weet wel, je mag daarin wel wat onderscheiden. Maar och, laten we dat maar niet doen. Want een schaap is ook een lammetje. En een lammetje is ook een zogende. Je zou zo kunnen zeggen, de Heere neemt dat zwakke, dat nietige, dat kleine kuddeke neemt hij voor zijn rekening. Het is vaders welbehagen om uw koninkrijk te geven.
En de ene keer gaat het wat vooruit. En de andere keer lijkt het wat achteruit te gaan. Er zijn die lammeren, waar is nou je geloof? Heb je niet gelet op het wonder? Nee, heren. Ik ben een vergeter, ik kan het niet geloven, ik kan niet verder. Kom. Hij pakt ze in zijn armen. Vroeger had je in die mantels had je een dubbele plooi. En net als een vrouw nu nog wel schotten hebben. Een soort sloof. En dan doet hij ze in. Hij zegt, nou, ik draag wel een poosje. Ik draag wel een poosje. Straks mag je weer een paar stapjes doen. Maar eerst zal ik je een poosje dragen. Dan kun je een beetje uitrusten. Ik ben de goede herder. Die zijn leven gaf, zegt hij. Maar zou die dan verder de schapen maar laten gaan? En de lammetjes? Nou, er zijn kinderen ook in de kerk. Laten we dan zeggen dat de kinderen, dat zijn dan de lammetjes. En de kinderen die nog niet in de kerk kunnen komen, die liggen nog in de wieg, dat zijn de zogenden. De goede herder zegt, ik draag jullie. En als oude schaap nog zwakker wordt als een lammetje, dat het ook niet meer kan, dan zegt hij, kom maar, ik leg je op mijn schouders, want ik breng je thuis. Wat is die herder goed? Ik moet altijd, ja, het klinkt een beetje profaan, hoor, maar ik heb het al meer gezegd, maar terwijl ik zat te preken, schiet het me toch weer in de gedachte. Dat kinderversje, jij moet maar niet schrijven. Ik ben immers bij je. Ik ben immers groot. Dat zegt de Heer. Ik zal jou wel rijden langs de roze rood. Je moet maar niet schrijven. Ik ben bij. Ik ben groot. Dat doet hij. De zogende zal hij zachtjes leiden. Hij slaat er niet op los. Met een knuppel. Hij pakt geen mes en zegt, ik zal jou wel opeten. Want je kan toch haast niet meer. Ik zal je maar slachten. Doet hij niet. Hij gaat voorop en ik kijk telkens achterom. En soms zegt hij allemaal, stil nu. Want ik zie, ik hoor wat in de verte. Er is er een verdwaald. Of er is er een in de klauwen van een leeuw gevallen. Zijn oren zijn er al afgerukt. Maar ik zal het bij vader brengen. Al was maar een stukje van een oor. Of een schenkeltje. Maar ik zal het terugbrengen. Zo gaat hij door. Hij is de komende. Straks komt hij op de wolken des hemels. Voor de schapen komt en de lammetjes en de zogenden komt hij als een goede herder. En dan zegt hij, toen ik wegging heb ik jullie gezegend. Toen ik in de hemel was heb ik gezegend. Nou kom ik terug met mijn zegen. En als ze zouden gaan zeggen, ik ben niet waardig uw schaap genoemd te worden, heren. Want ik heb als een bok tekeer gegaan. En dat je begint te huilen. Ja, dat kan. Dat je zou gaan schreeuwen. Als hij komt, of als hij gaat sterven. Je zegt, het kan toch niet. Hoe kan dat nou ooit bij elkaar komen? Dan zegt hij, vertrouw nou op mij. Ik heb het gezegd. Ja, maar ik heb geen eens uw lieve woord goed gelezen en begrepen. Ik was slecht. O, zo slecht, heren. De krant heb ik wel gelezen, daar weet ik nog wel wat van. Maar verder weet ik niks meer. Dan zal hij zeggen, ik weet het voor u. Ik heb voor u de doodsduisternissen doorgeworsteld. Leg je hoofd nu maar neer. Want je hoeft niet meer ten hemel op te klimmen. Ik draag je. Je hoeft ook niet tot de hel toe neder te dalen. Die heb ik voor u gesloten. Zo is hij dan niet alleen de krijgsman, de werker, de knecht, maar ook de herder. Men ziet wel haast een grote schaar met klanken van de blijdste maan, dat dat onze troost mag wezen, onze spijze, onze hoop, het geheim. Al tuimelen alles over ons heen, de duivel en alles wat ons maar tegen kan zijn. En we zelf misschien het allermeest. Geef toch geen krimp. Als sterf je erbij. Gij zijt de goede herder, Heere, ik blaas dan maar naar u. Help me, want gij zijt alleen de getrouwe. En uw trouw wordt door onze ontrouw niet vernietigd. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in Christus Jezus. Amen.